Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Misha Melita. Cybercriminaliteit neemt toe en daders worden steeds jonger. Vorig jaar was bijna de helft van de verdachten onder de 25. Lang niet altijd hebben jongeren door dat ze online de wet overtreden, ziet redacteur Rick Wassens. De politie zoekt naar manieren om te voorkomen dat deze jonge hackers de fout ingaan.
Het is 6:30 's ochtends als de 15-jarige Frank nog lekker ligt te slapen in zijn bed. Zijn vader is al wel beneden en die krijgt hoogst onverwacht bezoek. Want er staan namelijk 4 agenten op de stoep. Die komen vragen wat Frank allemaal uitgespookt heeft. Franks vader laat de agenten netjes binnen, biedt ze koffie aan. En waar is het eigenlijk allemaal om te doen? Frank wordt door een agent en zijn moeder van zijn bed gehaald. En mag beneden in zijn pyjama vertellen wat hij al die maanden geleden op zijn computer uitgespookt heeft. En dat ze waarschijnlijk daarom hier in zijn woonkamer naar staan op dit vroege tijdstip. Na het gesprek vertrekken de agenten weer, maar nemen zijn laptop mee.
Oké, dit klinkt best wel bizar, Rick. 5 politieagenten komen 's ochtends vroeg aan de deur voor de laptop van een 15-jarige. Wat is er aan de hand?
Nou, Frank heeft een aantal maanden geleden, als een gek, allemaal overheidssites proberen te hacken. En dat heeft uiteindelijk tot een aangifte geleid, waardoor deze rechercheurs nu op de stoep staan bij hem.
Maar hoe komt Frank erbij om allerlei overheidssites te gaan hacken?
Als je een kwetsbaarheid meldt in een systeem van de overheid, dan krijg je van het Nationaal Cybersecurity Centrum SWAG. Dat heet dat dan. Hè? Je krijgt een vermelding, je krijgt een certificaat. En de grootste prijs is eigenlijk een t-shirt waarop staat: I hacked the Dutch government and all I got was this lousy t-shirt. En in hacker scene is dat super vet om te hebben, zeg maar. En Frank is 15 en die wil daar zijn carrière van maken. Hè? Dat heeft hij helemaal bedacht. Hij wil hacker worden. Dus wat gaat zo'n 15-jarige jongen doen? Die downloadt een tooltje van het internet waarmee je automatisch kwetsbaarheden kan opsporen op websites. En dat zet hij gewoon aan de gang op een gegeven moment. En hij voert de ene naar de andere overheidswebsite, voert hij daarin. En dat tooltje rammelt eigenlijk aan alle deuren of de sloten wel goed dicht zijn. Hè? Mm. Van alle overheidswebsites. Ja, en op een gegeven moment zegt het toeltje: er is iets mis daar. En Frank helemaal blij natuurlijk. Die gaat naar zijn ouders toe en zegt: nou, ik heb hem lekker aangetroffen in een overheidswebsite. Dat heb ik naar het NCSC gestuurd, Nationaal Cybersecurity Centrum. En ik ga een t-shirt winnen. Yes!
En krijgt hij dat t-shirt ook?
Uiteindelijk krijgt hij dat t-shirt. Maar dus ook bezoek van de politie.
Oké, dus Frank krijgt van de ene overheidsorganisatie een t-shirt, omdat hij hen op een lek heeft gewezen. Maar tegelijkertijd wordt hij gearresteerd.
Ja, tegelijkertijd heeft Frank het wel op zo'n manier aangepakt, hè, door zoveel dingen te doen, dat hij gewoon in de kijker loopt. Het gaat vooral om de schaal waarmee hij dat deed. Hè. Dus hij had gewoon zijn machine ingericht om op gigantische grote schaal gewoon duizenden requests, heet dat dan, per minuut uit te voeren naar allerlei verschillende overheidswebsites. En lukte de ene niet, dan ging hij gewoon door naar de andere. En totdat hij beet had, tot hij dat shirtje won. De overheid is een veel koppig monster, hoor je wel eens zeggen. Hè, dat zijn twee parallele trajecten. Aan de andere kant zien waarschijnlijk beveiligers gewoon een of andere computer die duizenden aanvallen per minuut doet. Ja, dat leidt tot een aangifte. De politie komt hem op het spoor en ze starten gewoon een groot onderzoek naar zo'n jongen.
En hoe gaat dat verder?
Frank hoort de hele tijd niks, tot hij in de economieles opgebeld wordt door een rechercheur die hem vertelt: nou, je moet verschijnen voor een verhoor. Hij gaat daarheen. Hij wordt gearresteerd. Hij moet al zijn spulletjes afdoen. Zijn horloge, zijn riemen en dat soort dingen. En hij wordt vervolgens 2,5 uur lang verhoord door de recherche. En gaandeweg het gesprek drillen ze steeds meer toe naar wat hij nou misdaan had. En hij vertelde mij dat hij eigenlijk niet eens meer wist welke overheidssite hij nou gehackt had. Omdat hij er gewoon zoveel had proberen aan te vallen dat hij dat niet eens meer wist.
Dus Frank zit opeens op het bureau. Hangt hem nu een straf boven het hoofd?
Dit zijn strafbare feiten. Hè? Dit kan vervolgd worden. Kijk, hij had helemaal niet het idee dat hij fout bezig was. Hè? Hij dacht gewoon, ik help Nederland hier. Maar ja, het laat me weer zien hoe dun die scheidslijn eigenlijk is tussen wanneer je wel en wanneer je niet goed bezig bent op internet. Maar zoals Frank zijn natuurlijk heel veel kinderen, hè, die, en heel veel jongeren die tegen dit soort problemen aanlopen. Het is al vrij snel dat je in Nederland een computercriminaliteit gepleegd hebt. Zeker als je technisch wat handiger bent. Het plegen van een DDoS-aanval, wat ook veel gebeurt, is eigenlijk ook een strafbaar feit. Daarmee laat je een computer of een groep computers zoveel informatie naar een andere sturen dat die daardoor onbereikbaar wordt. En zo zie je eigenlijk dat ook steeds meer jongeren zo de knel in komen. Je ziet politici jeugdcriminaliteit over de hele linie eigenlijk dalen, neemt af. Behalve cybercrime, dat stijgt. En bovendien neemt ook de gemiddelde leeftijd af. Dus de daders worden jonger. Volgens mij is bijna de helft is onder de 25 en 1 op de 10 is, bijna 1 op 10, 8% is minderjarig.
En in het geval van Frank bijvoorbeeld zegt hij eigenlijk, ik wist niet eens ja, meer echt precies wat ik heb gedaan, wat nou tegen de wet is. Is dat ook wat je vaker ziet bij deze jongeren? Dat ze eigenlijk van het een op het in het ander rollen en ineens iets illegaals doen zonder dat ze dat doorhebben?
Voor traditionele criminaliteit is het heel duidelijk wat het normenkader is. Hè? Als je een steen door de ruit heen gooit, zegt je ouder of de schoolmeester van, hey, dat moet je niet meer doen. En als je als klein kind langs een snoepbak loopt in een drogisterij en je pakt daar een snoepje uit, dan krijg je op je kop. Maar wat als je nou niet meer weet wat er überhaupt gebeurt, hè? Dan zijn die correctiemogelijkheden zijn natuurlijk een stuk kleiner.
Eigenlijk de gevolgen van cybercriminaliteit zijn veel minder direct zichtbaar dan zo'n steen door eruit.
Ja, en als je een steen door eruit heen gooit, heb je natuurlijk ook nog de wijkagent die zegt, hey, wat is daar gebeurd? En die gaat misschien het gesprek met die ouders aan. En die wijkagent heb je online veel minder. Daar is veel minder grip op te krijgen. Want je weet niet waar die daders zitten en zo. Je weet niet waar je die wijkagent naartoe moet sturen als het ware. En daarom heeft de politie dus een speciaal team opgericht al een tijdje geleden. Onderdeel van het team High Tech Crime, wat heel veel bekend is van die grote zaken die ze doen. Hè, heet dan het COPS team, Cybercrime Offender Prevention Squad. En ik sprak daar met die teamleider Floor Jansen.
We zien een disbalans tussen aan de ene kant het profiel van de dader en de schade die zij kunnen veroorzaken of ook hebben veroorzaakt aan de andere kant.
Zij zeggen gewoon van, ja, als wij zo'n onderzoek draaien, dan zijn we daar misschien wel maanden mee bezig met 15 man of zo. Ja, en dan zit er dus een hele disbalans tussen de hoeveelheid middelen en tijd die dat kost en het uiteindelijke resultaat ervan. Want je gaat zo'n jongen ook niet voor jaren de cel ingooien.
Ik kan me goed een van mijn eerste zaken herinneren. Dat was een zaak waarbij een grote hack had plaatsgevonden en wij moesten erachter zien te komen wie dat had gedaan. Wij vlogen voor dat onderzoek met een aantal mensen van het ene land naar het andere land, allemaal internationale rechtshulp verzoeken, om uiteindelijk te eindigen op een jongenskamer ergens in Nederland, waar een 15-jarige hacker zat die eigenlijk gewoon gratis video's wilde kijken. Dan denken wij natuurlijk ook, ja, wat moeten we hier nou mee?
Ja, maar aan de kant van de politie, van als je kijkt naar wat er gebeurd is, kun je daar eigenlijk dat onderscheid bijna niet maken van wat voor intentie iemand heeft.
Nee, je moet dat hele onderzoek aflopen en pas als je iemand gaat arresteren, weet je misschien wat het gaat zijn. Ja, er zijn ook natuurlijk mensen die gewoon rottigheid willen uithalen en geld verdienen. Maar van die jongens als Frank, dat is natuurlijk wel een aparte categorie waar je als politie natuurlijk iets mee moet.
Oké, dus het blijft zoeken voor de politie, maar cybercriminaliteit komt wel steeds vaker voor. Hoe zie je nu dat de politie daarmee omgaat?
Ze zijn heel erg bezig met hoe krijg ik nou die groep jongeren in beeld die technische vaardigheden heeft en misschien wel een beetje op het randje gaat zitten. Zoals we al zeiden, die scheidslijn tussen wat mag en wat niet mag is vrij dun. Dus je merkt heel erg dat de politie bezig is met het voorkomen dat mensen de fout ingaan, daderpreventie. Daar hebben ze allerlei programma's binnen ontwikkeld. Ik was 2 weken geleden was ik op één zo'n dag, dat heet dan een rebootcamp. Het was in een e-sports arena in Purmerend. En daar zijn dan 65 kinderen worden uitgenodigd om daaraan deel te nemen.
Hey, ik heb er zin in. Hebben jullie er een beetje zin in of niet? Ah, dit kan wel even wat harder, hè?
Die hebben ze dan geworven uit allemaal scholen. In Noord-Holland was het een beetje, uit 6 gemeentes. En die krijgen dan gastles van de politie. de kinderen kregen een soort van preek, hè, van nou, dit mag wel, dit mag niet. En zet je vaardigheden alsjeblieft en voor het goede. En dit is de scheidslijn. En heel erg ethisch bezig, zeg maar. Want uit die zaken die ze dus wel doen, hè, dus van die jongere criminelen, horen ze achteraf, als ze al gepakt zijn, dat die mensen al veel eerder de fout ingegaan zijn. En dat het steeds meer verder gegaan is, tot ze uiteindelijk wel tegen de lamp aangelopen zijn. En voor die groep dus die risico loopt, om het maar zo te zeggen, willen ze dit soort dagen organiseren. Om die er dus, hè, het goede pad op te helpen.
Deze jongeren beschikken over de IT-capaciteiten die ze zowel tegen als voor de maatschappij kunnen inzetten. En dan hebben we ze natuurlijk liever aan onze zijde.
En boven organiseerde de politie een soort van gesprekken daarover. Hè, van wat moet ik daar nou mee als ouder? En daarin zag je eigenlijk dat die ouders veel meer bezig waren met gaming. En hoe krijg ik ze daarvan af? Hè, dat zijn de dingen die ouders zien van zo'n computerding. Hè.
Ja, die ouders die zien gewoon die kinderen de hele dag achter de computer. Maar ze hebben niet door dat ze digitale stenen door ruiten aan het gooien zijn.
Ja, die ouders die hebben vaak ook niet echt een idee. Dus zo krijgen die ouders ook meer informatie. Juist ook om die bijsturing die we eigenlijk niet hebben in dat digitale domein, dan maar wel te realiseren. Hè?
Ja, dus op zo'n dag probeer je dat eigenlijk te voorkomen. Maar tegelijkertijd zijn er ook jongeren die misschien niet op zo'n dag terechtkomen of in het verleden al de fout in zijn gegaan en ineens van hun bed worden gelicht door de politie, zoals Frank, wat je vertelde. Mm-hmm. Wat is dan de aanpak van de politie?
Dat rebootcamp komt eigenlijk voort uit een reclasseringstraject wat de politie eerder al bedacht heeft. Hè. In 2016 zijn ze daarmee begonnen, samenwerken met de OM. Want de politie ziet natuurlijk al die mensen binnenkomen. Die doen dat onderzoek en zien dan vervolgens een jonge hacker waar ze niet zoveel mee kunnen en waarvan ze niet goed weten wat ze daarmee aan moeten. En dat is een reclasseringstraject, dat heet Hack Right. En daar proberen ze eigenlijk dus de jongere die al in beeld is, heel goed in beeld is, hè, want ja, daar is onderzoek naar gedaan, die is gestraft, proberen ze weer het goede pad op te helpen. Hè. Ook in de gedachte van, oké, deze jongen is nu al de fout ingegaan. We willen niet dat hij over 2 jaar, als zijn kennis en vaardigheden groeit, misschien nog wel verder de fout ingaat. Wat ze eigenlijk doen is, ze koppelen dus mensen van de reclassering en je krijgt gewoon begeleiding vanuit dat traject, maar ook experts uit de praktijk.
Ja, dus het is eigenlijk een reclasseringstraject voor jongeren die de fout in zijn gegaan met hacking. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit?
Ja, een groot deel is het bespreken van het delict. Hè? Dus als je het delict ontkent, doe je niet mee. Wat je misdaan hebt, staat centraal. En dat komt ook terug in opdrachten die ze krijgen.
Een onderdeel van een straf is altijd dat daders iets moeten terugdoen voor de maatschappij. Dus bij HackRight is dat eigenlijk een soort digitaal papier prikken. Een van de daders in het HackRight-programma heeft bijvoorbeeld een phishing-campagne voor ouderen ontwikkeld. Dus hij heeft in een verzorgingstehuis laten zien aan ouderen hoe ze kunnen voorkomen dat ze op een phishing-link klikken.
En ze leren dus hoe ze ethisch moeten hacken. Dat is een beetje de rode lijnen doorheen. Maar het blijft wel lastig. Hè? Ik sprak op die dag in Purmerend een begeleider van het HackRight-traject. En die vertelde eigenlijk hoe hij omging met een pupil, een jongen die hij begeleidt. En het blijft daarin lastig om die grenzen te bewaren. Hè? Van wat mag nou wel en wat mag nou niet. Hij dacht niet dat hij nog een keer de fout in zou gaan. Daar werd die jongen heel erg boos van toen hij hem dat vroeg. Maar zij hebben toegang tot instrumentarium dat jij en ik niet hebben. Bijvoorbeeld als hij een phishing mail kreeg, dan weet hij binnen de kortste keren waar die servers staan, wat voor software erop draait. En dan ging hij dus naar die begeleider toe en zei hij, hey, mag ik hem offline halen? En dan zegt die begeleider, nou, laten we maar 1 taakstraf tegelijkertijd doen. En vervolgens houdt hij de server dus wel, hè, blijft hij er verder vanaf, heel goed. Maar bekent hij later wel dat hij 100.000 e-mails naar ze verstuurd heeft.
Oh ja, dus hij kon zich toch niet inhouden?
Niet helemaal inhouden, nee.
Oké, dus deze jongeren krijgen begeleiding en er wordt wat aan hun moraal gesleuteld. Werkt dat reclasseringstraject?
Dat is natuurlijk altijd best wel lastig te zeggen. Hè? Je meet dan in hoeverre mensen weer de fout ingaan. Dat is het recidieve kans lager als je dit traject gevolgd hebt, ja of nee? Ja, dat is lastig, maar als je met de politie praat, zeggen ze wel dat geen van de mensen die dat traject gedaan heeft, dat HackRight, en dat zijn er tientallen per jaar ongeveer, enkele tientallen, is nog opnieuw veroordeeld.
Maar ik kan me ook voorstellen dat de jongeren die wel echt bewust crimineel bezig zijn, hier niet terechtkomen. Weet de politie dan wel wat ze daarmee aan moeten?
HackRight is in principe voor iedereen toegankelijk, hè, mits je dus niet eerder een cybercrime delict hebt begaan. Maar soms leidt dat wel tot spanningen in de rechtszaak. Want sommige mensen vinden de OM bijvoorbeeld van dat ze te zwaar zijn, te zwaar misdadig om in aanmerking te komen voor zo'n traject. Waar ligt nou de grens eigenlijk? Hè? Ik was bij een rechtszaak van een jongen die noemde zichzelf Haiku, Anthony van E. En dat is, op papier is dat iemand die, waarvan je denkt, oh, die komt gelijk in aanmerking. Een technische jongen, kwam niet goed mee op school. Hij had een phishing panel gebouwd. En dat is eigenlijk een soort van machine achter die phishing websites die je dus wel eens ziet. Je plakt er gewoon een frontje op en dan is het de Rabobank, dan is het ING. En hij was daar heel goed en hij kon die frontjes heel goed maken. De rechter legt dan ook hackright op. Je moet daaraan meedoen. Maar het OM vindt dat toch te licht dan, hè? Omdat ze, toen ze bij hem binnenvielen, ze verdenken hem zelf dat hij ook fraude gepleegd heeft. Dus dan heb je niet alleen het aangeboden, maar heb je ook mensen daadwerkelijk afgeperst. Hè, is de gedachte van het OM. En toen hij aangehouden werd, vonden ze een doorgeladen klok onder zijn bureaustoel.
Ja, dus bij deze haiku kun je toch op basis van het bewijs wel zeggen dat hij echt wist dat hij crimineel bezig was.
Die zaak loopt volgens mij nog. En dit is dus wel iets wat de politie vaker ziet. Hè? Het zijn ook lang niet allemaal lievertjes, hoor. Het zijn ook mensen die gewoon wel bezig zijn met geld verdienen. En ook die technische vaardigheden hebben. Hè? Dus het is niet alleen maar mensen die per ongeluk een dedels uitvoeren of zo. En er zijn ook mensen die zich daarheen verplaatst hebben. Hè? Van de traditionele criminaliteit naar de online criminaliteit. En dat is eigenlijk waar de politie nu ook mee zit te worstelen. Hè? Die cybercrime verhardt ook. Wat ze aan de andere kant zien is dus dat het veel makkelijker wordt om te plegen. Je hebt mensen als Haiku die dan zo'n machine gebouwd hebben, waarmee je dus, jij kan als niet per se technisch super onderlegde persoon, daar wel van gebruik maken. Hè? Of je kan eraan deelnemen als geldezel. Ja, wat doe je dan met die mensen? Dus dat is wel iets, die mensen moeten ook een plekje krijgen in dat reclasseringstraject. Maar hoe, dat weten ze nog niet precies.
En hoe is het nu met Frank eigenlijk?
Ja, best wel goed. Het is inmiddels 2 jaar geleden voor hem. Uiteindelijk is hij na dat verhoor via bureau Halt doorverwezen naar Hackright. Dat scheelt schoffelen, zoals hij dat zei. En eigenlijk kijkt hij daar best wel positief op terug. Hij moest presentaties geven. Hij liep met Deloitte mee een aantal dagen. En hij is nog steeds bezig met het hacken van websites. Maar hij doet het nu op een manier die wel kan. Hè? Dus dat is niet meer op grote schaal met een groot softwarepakket. Waar je de ene en de andere overheidswebsite doorheen gooit. Hij doet het veel meer handmatiger. En hij houdt zich, zegt hij zelf, aan het Responsible Vulnerability Disclosure programma van websites. Hè? En dat is eigenlijk waarmee websites zeggen van, nou, je mag ons hacken onder deze voorwaarden. En als je dan iets vindt, meld het dan aan ons. En dan zorgen we dat het gefixt wordt. En in ruil daarvoor krijg je dan swag. Hè, die t-shirts, waar Frank ook nog steeds blij mee is. Of een tas, of een handgeschreven brief. Dat vond hij ook mooi. En boven zijn computer hing nog steeds het shirt wat hij gekregen heeft van het hacken van die overheidswebsite. En die droeg hij nog steeds op bepaalde bijzondere gelegenheden. Dat heeft hij dan weer een mooi verhaal om te vertellen.
Dus hij is echt druk op weg om een trotse ethische hacker te worden.
Dat is wel zijn plan. Hij wil de beste worden van Nederland. Hè? Zoals een 17-jarige betaamt.
Dankjewel, Rick.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier, Mila Marie Bleeksma en Bas van Win. Dit was Vandaag. Maandag weer.